Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozin. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
István en zijn broer Imi studeren dus volop eerst aan de Don Bosco school in Kortrijk en daarna in het Sint Stanislas College in Poperingen. Ondertussen komt ook de oudste broer Laci over naar België en treedt binnen in de abdij van Westmalle. Maar, we hebben het gehoord, niet voor lang, daar hij ernstig ziek wordt en plots overlijdt door nierfalen. 3 maal, waarvan 2 maal per fiets en de laatste maal per trein, bezoeken beide broers hun ouders in Boedapest. De laatste maal werd het een hard en ontroerend afscheid, vooral van hun vader, die ze niet meer zouden terugzien. Vader Rogozin stierf op 8 oktober 1940. Maar er volgde nog een ontgoocheling voor István bij hun terugkomst in Poperingen. Imi laat hem weten dat hij opgeroepen is voor het leger en hij keert onmiddellijk terug naar Hongarije. Voor István allemaal zware tegenslagen te verwerken. Even een klein woordje over broer Imi. Na de oorlog zette Imi zijn priesterstudies niet meer verder. Hij huwde en het gezin telde 3 kinderen. Tijdens de volksopstand in 1956 onder het communisme vluchtte het ganse gezin eerst naar België om dan door te reizen naar Canada. Broer Imi overleed er in 1964 en zijn vrouw en de kinderen zijn in Canada gebleven. Maar we keren nu terug naar het jaar 1938-1939. Dat laatste schooljaar volgde István aan het klein seminarie in Roeselare. Ondertussen had het Davidsfonds Stefans boek Als Vlaanderen terugroept uitgegeven. Stefan stuurt de opbrengst van zijn boek, 25.000 verkochte exemplaren, naar zijn moeder en vader, die hiermee een huis konden aankopen in Maria Remeite. Ondertussen kwam er een brief toe van de bisschop van het Hongaarse Vaats, met de belangrijke melding dat hij na zijn priesterwijding aanvaard wordt in diens bisdom. In de andere bisdommen werd hij geweigerd, omdat hij zijn seminarie niet volgde in Hongarije. Eind augustus 1939 legt István een ingangsexamen af aan het Brugse seminarie, waarvan de commissie met professoren voorgezeten was door bisschop Lamirois, die hij 6 jaar voordien had ontmoet bij deken Vervaken, 's avonds laat, bij zijn aankomst te voet uit Boedapest. István gaf er een betoog over de heilige koning Stefanus van Hongarije. De bisschop was het jaar ervoor naar het Eucharistisch congres geweest in Boedapest. En István mocht op 1 september aan het groot seminarie te Brugge zijn studies aanvatten. Maar zeer snel werden vele seminaristen gemobiliseerd, zodat er uiteindelijk maar een 40-tal overbleven op het seminarie. Tijdens de kerstvakantie verbleef István bij deken kanunik Vervaken, die ondertussen, na zijn ontslag als deken, woonde in het huis naast het klooster van de zusters Benedictinessen te Poperingen.
Terug in het seminarie hoorden we onheilspellende dingen over de oorlog. En nauwelijks was het lente geworden, of op 10 mei 1940 viel het Duitse leger België binnen, zonder oorlogsverklaring. Brugge en veel andere steden werden door vluchtelingen overrompeld. Overal was onrust en verwarring. En de president riep ons samen in de eetzaal. Beste jongens, zei hij, België, Frankrijk en Engeland zijn samen in staat van oorlog. Het schijnt dat men opnieuw zal proberen de Duitsers hier in Vlaanderen tegen te houden, zoals in de Eerste Wereldoorlog. Jullie kunnen nu beter allemaal naar huis gaan. En als de situatie verbetert, roepen wij jullie wel weer samen. Gelukkig had ik mijn fiets bij de hand en zo kon ik dezelfde avond nog Poperingen bereiken. Goed dat je hier bent, riep de kanunnik uit. Heb ik je niet gezegd dat er oorlog zou van komen? Ook hier is iedereen aan het inpakken. Maar ik ga niet meer weg, nee, ik blijf hier. Een paar dagen later werden alle jonge mannen beneden de 35 jaar aangemaand om naar Frankrijk te vertrekken, om aldus te ontsnappen aan Duitse opeisingen. Maar de Fransen lieten ze niet binnen, omwille van hun geringe bevoorrading, zodat alles geblokkeerd bleef in de grenssteden en dorpen. Ik wou zelf niet weggaan. Ach jongen, ik weet het ook niet. Doe maar wat je het beste schijnt. Ik zal blij zijn je hier bij mij te hebben. Op 5 kilometer van de stad ligt een klein klooster. Men noemt het het Vogeltje. Ik reed naar de overste en vroeg haar een kamer vrij te houden, voor het geval de stad beschoten zou worden. En daar stemde zij natuurlijk mee in, want ze vereerde de kanunnik. De burgemeester en zijn familie zijn ook reeds hierheen verhuisd. Het zou beter zijn dat de kanunnik ook dadelijk naar hier komt. Het is hier veiliger dan in de stad. Voor zover ik hem ken, zal hij de stad niet eerder verlaten dan wanneer het strikt noodzakelijk is. In elk geval, ik zal voor jullie 2 kamers voorbehouden. In het kloosterke, waar slechts 4 zusters woonden, die daar ook een kleine hoeve uitbaten, was onze bevoorrading verzekerd. De Duitsers overrompelden België in 18 dagen. Het stadje Poperingen kreeg bezoek van vele terugtrekkende Franse soldaten. Vanaf dat ogenblik zagen de inwoners hun leven voortdurend bedreigd. Want nu hadden de Duitsers een voorwendsel om de stad te bombarderen. Recht over het huis waar we nu woonden stond een 3 verdiepingen hoog weeshuis. De zuster die zorgde voor de weeskinderen stelde ons, de kanunnik, de huishoudster en mij, voor onze intrek bij hen te nemen. Ik ging even kijken naar hun kelder en zag dat die wel degelijk was. Maar er zaten zoveel mensen in samengeperst dat er geen kat meer bij kon. En daarom bleven we maar liever in ons eigen keldertje om te schuilen. De volgende dag was er luchtalarm en er viel een bom op het wezenhuis. We voelden zelf de hevige luchtdruk, maar bleven ongedeerd. Wat een afgrijselijk schouwspel, echter toen we buiten kwamen. Het groot gebouw lag in puin, overal stof en rook. Ik liep er naartoe, maar kon geen levend wezen zien. De hevige ontploffing had al de inzittenden begraven. Het duurde weken, vooraleer het puin geruimd kon worden. Voor de kanunnik was dit een geweldige schok. Nu aanvaardde hij de stad te verlaten en naar het Vogeltje te gaan, waar de zusters een 2 kamers voor ons hadden. En wij ontmoetten daar nu ook de burgemeester en zijn gezin. Tijdens het middagmaal spraken we erover dat de Duitsers de stad bezet hadden. We waren nog aan tafel toen plots een motorfiets met zijspan stilhield op het pleintje voor het klooster. We schrokken op, want het was de eerste Duitser die we zagen. De Feldwebel had een stormhelm op en was gewapend met een automatisch geweer en met handgranaten in zijn gordel. Hij moest de burgemeester hebben. "U moet aanstonds naar het stadhuis komen," snauwde hij gebiedend. De burgemeester aarzelde en protesteerde. "Hoe kan ik daar komen? Ik heb geen auto en ik wil mijn gezin niet verlaten." De soldaat drukte zijn geweer van zijn schouder en wees naar de motorfiets. "Ga zitten in het zijspan," gebood hij, "en maak voort." "Wat gaat er met ons gebeuren?" jammerde zijn vrouw, en de kinderen omringden wenend hun vader. "Wees gerust, ik ga ook mee," zei ik bemoedigend. Ik ging achter de Duitser op de duozit plaatsnemen. Hij keek verbaasd, maar zei geen woord. Hij reed zo snel dat mijn haren ervan recht stonden. Toch kwamen we heel huids aan bij het stadhuis. Daar kwamen soldaten rond ons staan en brachten ons naar de zaal van de gemeenteraad. Een stuk officier snauwde de burgemeester toe. "Waarom hebt u de stad verlaten? Uw plaats is hier. De Führer komt hier morgen aan en zal de stad doorkruisen. Al de huizen moeten bevlagd worden. Er is een plechtige ontvangst voor het stadhuis en alle inwoners moeten aanwezig zijn en toejuichen. Neem de nodige maatregelen en zorg dat het in orde komt. Heil Hitler!" Zijn hand vloog schuin in de hoogte of hij door een wesp gestoken was. En een soldaat bracht ons weer naar buiten. "Wat moet ik nu doen?" vroeg de burgemeester radeloos. "Dat is toch onzin?" Ik vond dat we maar aanstonds moesten terugkeren naar het klooster en niets doen. Ook de kanunnik dacht er zo over. De Führer zou het wel kunnen stellen zonder ons. Later hebben we vernomen dat Hitler vlug door de stad gereden is richting Frankrijk en niemand wist dat hij er geweest was.
Ondertussen werd het seminarie heropend en keerde István met de fiets terug naar Brugge. Maar tijdens zijn opleiding helpt hij waar hij kan in deze moeilijke oorlogsjaren. Veel contact heeft hij met priester, in het Hongaars Attila, Arnold Geschiere, zoon van toondichter Remy Geschiere, die zich sterk inzette voor het werk der blinden en het Hongaarse kinderwerk. En zo werd hij later ook de stichter en secretaris van het werk der Arend Jongskens, later opgevolgd door priester Frans Willepit. We komen daar later op terug. Zo bracht deze priester István in contact met een juffrouw, die destijds 4 Hongaarse kinderen had opgenomen. Zij had een boekenwinkel in Brugge, nabij de kathedraal, maar ze kon onvoldoende aan voedsel geraken, daar tevens de verkoop van boeken was stilgevallen. Maar de moeder van de 4 kinderen in Hongarije was ondertussen ook overleden. En István is onmiddellijk bereid te gaan helpen en maakt kennis met de 4 Hongaarse kinderen en hij schrijft: "Ik kreeg zomaar ineens 4 kinderen. Wat is de voorzienigheid wonderbaar. Later, terug in Hongarije, zou ik er nog veel meer hebben." En zo kon hij tevens ten volle rekenen op juffrouw Helena uit Oost-Rozebeke, nochtans 80 kilometer heen en 80 kilometer terugfietsen, volgeladen met eten. Alzo kon hij ook eten halen bij de doktersfamilie Kanen uit Dutzele, zoals op een avond voor kerstmis, waar het bijna verkeerd afliep tijdens zijn terugkeer naar Brugge, want Dutzele bevond zich nabij een sperrgebied afgemaakt door de Duitsers en je moest een schein, een doorgangsbewijs, bezitten.
Op mijn fiets had ik 2 grote zakken en een bagagedrager. Er kwam echter een dikke mist over de streek opzetten. De mist werd dichter en dichter. Mijn fietslamp durfde ik niet aanmaken om de aandacht van de Duitse wachtposten niet te trekken. Een uur al was ik aan het rijden, maar ik kwam slechts traag vooruit met mijn zwaar beladen fiets. En dan begon het plots tot me door te dringen dat ik verdwaald was. Wat nu gezongen? Ik had de gewoonte van al fietsend mijn rozenkrans te bidden. Ik riep Maria en Jozef aan, die ongeveer rond deze tijd ook hun weg moesten zoeken op onbekende wegen. Zuchtend en moe sukkelde ik verder, toen plots een sterk licht door de mist boorde.
Halt!
Het klonk als een schot. Een gewapende Duitser stond voor me, zijn geweer op mij gericht. Dat moest er nu nog bij komen.
Waarheen?
Op weg naar Brugge, zei ik rillend.
Dit is niet de goede richting, zei de Duitser hard.
Toon me uw schein. Daar had je het gedonder al. Verward nam ik mijn identiteitskaart.
Zijt u priester?
Ik droeg inderdaad een priestertoog, zoals alle seminaristen. Hongaars seminarist. Ik ben levensmiddelen aan het inzamelen voor arme kinderen. De Duitsers bekeken elkaar en beraadslaagden even. De jongste, een soort onderofficier, duwde mijn identiteitskaart terug en mijn hand en zei:
Volg me.
Het bloed stolde in mijn aderen. Wat zal er nu gebeuren met mij en met de kinderen? Ik volgde hen schoorvoetend, terwijl hij met een sterke lamp de weg verlichtte. Opeens stonden we op een grote baan.
Ga rechtdoor. Deze baan loopt naar Brugge.
Ik bekeek hem verwonderd.
Wel, waarop wacht u? U moet thuis zijn voor kerstavond.
Kon ik nu ook maar thuis zijn, voegde hij er treurig aan toe. Ik ademde verlicht en sprong op mijn fiets. God zegene u en zalig kerstfeest, riep ik hen nog blij toe. 3 volle jaren heb ik voor mijn weeskinderen kunnen zorgen. Elk van mijn vrije ogenblikken heb ik voor hen opgeofferd, want zij waren voor mij mijn lieve kleine familie. Deze 4 kinderen waren als gouden draden die mijn seminarieleven doorweefden. Ik beschouwde hen als een geschenk van God en hield van hen alsof ze mijn eigen kinderen waren. Mijn stille familieleven werd door een droevig spoedbericht doorkruist. Vader overleden, kom vlug naar huis. Hoewel vader al lang ziek was, kwam dit bericht toch nog onverwacht. Over een reis naar huis viel niet te denken, wegens de oorlogsomstandigheden. Korte tijd nadat de familie haar intrek had genomen in ons nieuwe huis, in Maria Remete, moest vader naar het hospitaal wegens ademnood. 3 dagen later stierf hij met mijn foto als seminarist in zijn handen. In het seminarie celebreerde president Verhamme een plechtige rouwmis, die door alle seminaristen en professoren bijgewoond werd. Toen ik voor de kerstvakantie naar huis ging in Poperingen, vond ik de kanunik fel achteruit gegaan, ofschoon hij nog elke dag de mis opdroeg. En dikwijls zat ik naast zijn bed om hem iets voor te lezen of om samen de rozenkrans te bidden. Daags na nieuwjaar vroeg hij de huishoudster om de mooie kelk die ik vroeger al gezien had naar beneden te brengen. Stefan, dit is mijn rijkste bezit en het is voor jou. Als je deze kelk gebruikt om de mis op te dragen, wil dan even aan mij denken. Op het voetstuk staan de volgende woorden gegrift. Wat kan ik de Heer weergeven voor alles wat Hij mij geschonken heeft? Stefan, jongen, geef je helemaal aan de Heer.
Oh ja, hij had een zeer mooie kerk. En heeft mij eens getoond en hij zegt, Stefan, als ik mag beleven dat de priester wordt, ik zal dat u schenken. Maar mocht ik niet beleven, dan ook, ik zal in mijn testament zetten dat dat kerk voor u is. Maar dat is nooit bij mij. Dat wordt gebruikt in grotere plechtigheden.
Dankbaar kuste ik de hand van de lieve kanuniek. Hoeveel had ik hem te danken. Hij was voor mij een echte vader geweest. De volgende dag was het de eerste vrijdag van de maand en de huishoudster kwam me vroeg wekken. Stefan, wil je aanstonds de pastoor halen? Meneer de deken zou graag de sacramenten der zieken ontvangen, want hij voelt zich zeer slecht. Ik rende naar de pastorij en vroeg hijgend aan de pastoor in allerhaast de heilige communie te brengen. De kanuniek zat biddend, in volle priesterlijk ornaat, in een leunstoel ineengedrongen. Kalm en ingetogen ontving hij de sacramenten. Stefan, fluisterde hij nog, ga maar naar de heilige mis, want het is de eerste vrijdag vandaag. Bid een beetje voor mij, want ik ga naar het huis van de Vader. Geknield vroeg ik hem zijn zegen en samen met de huishoudster hielp ik hem in bed. De mis was nauwelijks begonnen toen de huishoudster in de kerk kwam zeggen dat de kanuniek stervende was. Twee zieke zusters knielden naast zijn bed. De kanuniek ademde moeilijk, maar hij herkende me nog en ik zag hem even glimlachen. Ik kuste zijn voorhoofd en drukte wenend zijn handen. Toen hij gestorven was, voelde ik me opeens zo verweest, want in de herfst was vader al overleden en nu ook de lieve kanuniek deken. De dood van mijn pleegvader vervreemde me van Poperingen. Meestal verbleef ik in het seminarie te Brugge. Maar in de vakantiedagen kon ik altijd bij vrienden gaan wonen. Toch voelde ik meer en meer dat ik niet lang meer zou blijven hier in Vlaanderen.
En zo komen we in het jaar 1943, het jaar van zijn priesterwijding. Een onverwacht bericht kwam van de Hongaarse ambassade met de melding dat Hongaren die in België woonden met een speciale trein op 5 april naar hun vaderland konden terugkeren. Na wat aandringen bij de bisschop werd besloten hem een maand vroeger dan normaal te wijden op zondag 28 maart 1943. Vooraf gaat István een week op bezinning bij de trappisten in West-Vleteren. Priester Arnold Gesquier, de familie Kanen en de juffrouw die voor zijn weeskinderen zorgde, bereiden alles voort. De wijding wordt gepland in het slotklooster van de zusters, dienstmaagden van de zaligmaker, in de Annonciatenstraat in Brugge.
Vroeg in de morgen reeds, die zondag, bereidde ik me in gebed voor op het gewichtigste ogenblik van mijn leven. Ik had er zo lang naar verlangd. Te 6:00 belde ik aan in het klooster, ofschoon de wijdingsplechtigheid pas te 8:00 zou beginnen. Maar ik had toch zoveel te bidden in die stemmige kapel. De goddelijke voorzienigheid had mij tot op heden zo voelbaar bij de hand geleid. Ik was zo in vele herinneringen verzonken dat ik schrok toen de bisschop met zijn helpers aankwam. Ook zag ik vele zusters. Arnold Atja, de juffrouw met de 4 kinderen, de dokter en zijn familie en nog enkele goede vrienden. Stefan, je ogen zijn nat, lachte de bisschop. Ik weet niet meer wat ik gezegd heb, maar gelukkig gaf de president het juiste antwoord. Ik denk, monseigneur, dat Stefan reden heeft om ontroerd te zijn. De ceremonie was een feest van innigheid, opgeluisterd door het stille zangkoor van de zusters. In mijn hart voelde ik de sfeer van het laatste avondmaal, toen de bisschop met chrisma mijn handen zalfde en kijkend in mijn ogen de vraag stelde: mijn zoon, beloof je gehoorzaamheid aan mij en mijn opvolgers? Ja, ik beloof het, antwoordde ik vastberaden. Met de handoplegging bekleedde hij mij met de priesterlijke macht, waarna wij de mis concelebreerden. Dan kwam het grootste moment van de consecratie, het uitreiken van de heilige communie aan de aanwezigen en tenslotte de zegen samen met de bisschop. Nu ben je priester in eeuwigheid, zei de bisschop en hij omhelsde me.
De dag daarop droeg István zijn eremis op in de Sint-Jacobskerk, gevolgd door een feest. 150 Hongaren, waaronder ook de ambassadeur van Hongarije, waren aanwezig. Zelfs een groep kinderen in Hongaarse klederdracht. Als lijfspreuk nam István sacerdos et hostia, priester en slachtoffer. Op zijn gedachtenisprentje, uitgedeeld tijdens de offerande, stond geschreven:
vurig heb ik ernaar verlangd met u dit paasmaal te nutten voor mijn lijden. De dienaar is niet groter dan de meester. Geef, o Heer, dat mijn priesterleven een gedurig offer wezen, een algeheel wegschenken van mijzelf en van alles wat ik heb, opdat ik als een arme, nederige priester volgens uw hart vruchtbaar apostolaat zou mogen uitoefenen. In de vreugdig droevige stemming van het laatste avondmaal draag ik mijn eerste heilig misoffer op voor u, mijn zo dierbare Vlaamse weldoeners en vrienden, mijn lieve familie, mijn landgenoten, mijn zo diep bedroefd Vlaanderen en Hongarije. Vreugdig met dankbaar hart, omdat ik na zoveel moeilijkheden, dankzij Gods oneindige barmhartigheid, dankzij mijn hemelse moeder Maria, ja, dankzij ook uw edelmoedige hulp, mijn hoogverheven ideaal heb mogen bereiken. Sacerdos in eternum. Ik ben priester in eeuwigheid. Droevig met weemoedig hart, omdat de zo vurig verlangde vervulling van mijn ideaal tevens een vaarwelgroet is aan het mij zo dierbare Vlaanderen, onder wiens vreedzame bodem mijn eerbiedwaardige pleegvader en lieve broeder rusten. Sacerdos et hostia, priester en slachtoffer. Toen ik de woorden van de consecratie uitsprak, toen ik de witte hostie verhief boven het altaar, was het of de ganse wereld in lentestemming omgetoverd werd. Hoe gelukkig was ik, toen ik aan de communie het kostbaar lichaam en bloed van de Heer mocht uitreiken. Toen ik mijn eerste zegen mocht geven, zegende ik de hele wereld.
Voor hij vertrekt naar Hongarije doet Stefan nog eremissen in Torhout, Menen, Ieper, Poperingen, Gent en Brussel. Zijn boek uit 1939 had hem overal beroemd gemaakt. Trouwens, er verscheen kort nadien een tweede boek, Kerstboomtakjes, uitgegeven ook door het Davidsfonds op 20.000 exemplaren. En zo naderde de 5e april 1943.
En ik heb het ook zo werkelijk zo hard, scheurend pijn gehad toen ik afscheid nam. En toen mijn goede vrienden daar in de Noordstation zongen tezamen met Vlaanderen, heb ik u hartelijk lief.